Micha 5,
daar zijn wij nog steeds. Waar wij de vorige keer, dacht ik, zo ongeveer geëindigd zijn met bij vers 5 of daar in de buurt. In ieder geval lees ik een stuk met u vanaf vers 5, waar staat, eigenlijk vers 4 moet ik dan lezen. Daar staat, deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des welds, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien, en ik zal uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen, en ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover. Tot zover dan deze profetie over zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Want vanaf het volgende vers, vanaf hoofdstuk 6 vers 1 namelijk, wordt weer gesproken over het oordeel wat over Israël zou komen. En het zal duidelijk zijn dat dat oordeel daaraan voorafgaat aan deze zegeningen. Eigenlijk mag ik het niet helemaal zo zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen dat in dit schriftgedeelte, zoals in zoveel anderen, onderscheid gemaakt wordt tussen aan de ene kant de beloofde zegeningen die Israël zou ontvangen, en aan de andere kant wordt gesproken over het oordeel Gods wat over datzelfde Israël zou komen. Het zijn twee dingen die eigenlijk nauwelijks met elkaar in verband staan, om de eenvoudige reden dat de zegeningen gegeven worden aan gelovigen en dat de toorn Gods komt over ongelovigen. En gelovigen hebben zoals bekend weinig van doen met ongelovigen. Licht heeft weinig gemeenschap met de duisternis, om niet te zeggen. Het heeft helemaal geen gemeenschap ermee natuurlijk. Daarom zijn het altijd twee verschillende verhalen die natuurlijk, wat de tijdrekening betreft, ergens in elkaar grijpen. Er zijn data bij te zetten, bij de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden. En die data die vinden we in beide verhalen terug, zodat je ze als het ware over elkaar heen kunt leggen. Maar niettemin zijn het twee verhalen. Dat is ook zo, niet alleen in deze oude profetieën, maar het is ook duidelijk zo in het boek Openbaring, waar ook steeds van deze twee verschillende zijden dezelfde dingen, dezelfde tijd moet ik eigenlijk zeggen, beschreven wordt. Aan de ene kant is er sprake van oordeel, aan de andere kant is er sprake van de prediking van het evangelie, namelijk de bekering van Israël, de uitverkiezing of de verzegeling van de 144.000... die het woord God zullen prediken, met als resultaat een schare die niemand tellen kan, die behouden wordt en die dan ook het koninkrijk binnengaat enzovoort. Dat is één kant van het verhaal, de andere kant is die van die oordelen van 7 bazuinen, dan wel 7 schalen of violen eigenlijk. Het oordeel over Babel en wat dies meer zei. Kortom, het zijn twee verhalen, staan naast elkaar, maar ze gebeuren in dezelfde tijd. Dat vind je dus in deze profetie ook, want hier in Micha 5 vinden we aankondiging van zegeningen, allemaal gebaseerd op de verschijning van de Messias. Vandaar dan ook dat in vers 1 dat Bethlehem Ephrata genoemd wordt. Bethlehem Ephrata, wat in de geschiedenis al zo'n grote rol gespeeld had, en wat ook nog een rol zou spelen natuurlijk, maar die rol die het zou spelen stond in verband met de komst van de Messias zelf. De verschijning van de Christus, weliswaar in zijn eerste komst, maar het is toch zo dat de verschijning van de Heer in zijn eerste komst toch de basis is voor wat er daarna zou gebeuren. Als u de bespreking van Jesaja aan deze plaats ook gevolgd hebt, zult u zien dat hoezeer deze beide profetieën parallel lopen. Want wat ik nu wilde gaan zeggen is dat in Jesaja 40 gesproken wordt over troost die het volk zal ontvangen. Troost, troost mijn volk. Waarna meteen gezegd wordt dat er iemand zou komen om de weg des Heren te bereiden. Een stem eens roependen in de woestijn. En wat riep hij dan? Nou, onder andere maakt recht de weg des Heren enzovoort. Ik weet niet, misschien heb ik dat vorige keer hier ook staan te vertellen, maar ik dacht het niet. Maar als je dat dan leest, dan staan er meteen tekstverwijzingen onder, zodat wij niet mis kunnen verstaan dat deze uitspraken over de wegbereider des Heren van toepassing zijn op Johannes de Doper. Toch? Johannes de Doper, die de weg des Heren zou komen bereiden. Dat zei hij later ook. Toen vroegen ze aan hem, bent u die? Toen zei hij, nee, bent u die? Ook niet. Bent u die? Ook niet. Toen zei ze, nou, als je geen van de drie bent, dan hebben we niet meer keuze, dat weet u, hè. Je bent één van de drie natuurlijk. Hè, maar als je niet iemand van de drie bent, dan is de volgende vraag, maar wie bent u dan wel? Toen zei hij, nou, ik ben de stem eens roependen in de woestijn. Nee, hij was niet Elia, hij was niet Mozes, hij was niet de Christus. Hoewel. Nou ja, hij zei in ieder geval van niet. Toen zeiden ze, wie bent u dan wel? Johannes 1 is dat. Toen zei hij, ik ben de stem eens roependen in de woestijn uit Jesaja 40. Dat is aardig opgelost, hoewel ik het antwoord nog altijd wat twijfelachtig vind. Nee, het was wel waar, maar ik vind het antwoord wel twijfelachtig. Want op de vraag, bent u Elia, had hij ook wel ja kunnen zeggen bij gelegenheid. He? Ja, met een slag om de arm. Ik hoop niet dat ik het nou hoef uit te leggen weer. Maar nou zegt hij, ik ben de stem eens roepende in de woestijn. Ja, dan zegt hij, ja, maar dat was hij natuurlijk, want dat zegt hij. Jawel, maar dat is net zo goed met een slag om de arm. Omdat als u Jesaja 40 leest, dan leest u eigenlijk niet over Johannes de Doper, maar over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want de echte wegbereider van de komst van de Heer, de echte wegbereider van de Messias, is Jezus van Nazareth. In zijn eerste komst namelijk, want toen werd de weg bereid voor de komst van de Messias in heerlijkheid, voor zijn komst namelijk om inderdaad Israël te verlossen en de volkeren te onderwerpen en al die dingen meer. Kortom, de oprichting van zijn koninkrijk. Want wat daarvoor nodig was aan voorbereiding, dat was dat hij zou komen in vernedering om te lijden en te sterven en vervolgens uit de dood op te staan. En toen Johannes de Doper zei, ik ben de stem eens roependen in de woestijn, was dat natuurlijk waar, maar op een bijzondere manier, want Johannes de Doper was eigenlijk een type, ik heb het wel eens vaker gezegd, hè, Johannes de Doper was eigenlijk een type van de Heer in zijn eerste komst, waarbij Jezus zelf een type was van de Heer in zijn wederkomst. Heb je dat? Dat gaat allemaal in dat schema, weet je wel, waar we het er net over hadden. Allemaal op die grote tekening met al die lijnen en schema's en, die ik nog nooit gemaakt heb. Hè. Die zal ook nog nooit gebeuren. Maar daar komt het op te staan dan. Hè. Want Johannes en Jezus traden samen op, waarbij Johannes de uitbeelding was van de Heer in zijn eerste komst. En waarbij Jezus de uitbeelding was van de komst van de Heer in zijn tweede komst. Zodat de wegbereider, als je alles bij elkaar pakt in de eerste komst, was de wegbereider Johannes de Doper. Maar zie je het breed over de eerste en de tweede komst van Christus, was Jezus zelf zijn eigen wegbereider. Hij was namelijk de wegbereider van de Christus. En dat is wat ik bedoelde te zeggen. Als hier in het eerste vers van Micha 5 gesproken wordt over de komst van de Heer in Bethlehem Efrata, is dat ter voorbereiding van zijn verschijning niet in Bethlehem Efrata, maar in Jeruzalem. Oftewel, hij werd geboren in de ene stad Davids, ter voorbereiding van zijn verschijning later in die andere stad Davids, want er zijn twee van die steden die stad Davids heten. Eén is Bethlehem, de andere is Jeruzalem. Nou, dat verhaal vind je hier dus ook terug. Daar heb ik vorige keer al het een en ander over gezegd. Maar wat ik er nu nog eens bij wil opmerken is dat hier gesproken wordt over Bethlehem Efrata. Dat staat dus in verband met de verschijning van de Heer in vernedering, zijn eerste komst. Maar die eerste komst was ter voorbereiding, ter wegbereiding van zijn wederkomst. In Jesaja 40 stond dan ook, en even kijken, Jesaja 40 vers 3. Och, lees vers 2 ook. Maar spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Kortom, er worden de zegeningen van het nieuwe verbond aangekondigd en die werden uiteraard aangekondigd al in de eerste komst van Christus. In de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Door zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus, als ook hun beide discipelen. En dan staat er, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, bereid de weg van Jehovah, waarmee je maar weer ziet dat de Messias Jehovah zelf is, maar dat even terzijde. Bereid de weg des Heren, gekke dat ze over die teksten heen lezen altijd, hè. Maar die bereidde weg, de Zeres bereidde weg van Jehovah, maar diegene wiens weg bereid zou worden, was in ieder geval, als je het heel letterlijk neemt, de Heer Jezus Christus. Bereid de weg van Jehovah staat hier, maar als Johannes de wegbereider was, en hij was dat, want dat staat in de Bijbel, dan was de Heer Jezus zelf. Ik zeg het nog maar eens even, omdat er altijd zo tegen geprotesteerd wordt. Dat komt omdat het een erkende dwaalleer is. Nou, sinds Nicea eigenlijk al, dus dat is al 1500 jaar, is dit een erkende dwaalleer. Maar het stamt uit de tijd dat de kerk zelf al uitmaakte wat waar was en niet. En zich stelde boven de schriften. Sinds die tijd is dit een dwaalleer. Er zijn ook moeilijke namen voor, van de week leerde ik er weer een. Hè? Dat was natuurlijk weer patripassionisme. Wat je al niet tegenkomt in dat dansencyclopedie, hè? Patripassionisme. Anja vroeg, weet jij wat het is? Ik zei, nee, maar ik heb mijn Latijn is goed, dat weet u natuurlijk, dus ik vertaal dat gewoon, hè. Want patri is vader en passio, dat heeft met lijden te maken. Dus het is de leer dat de vader geleden heeft aan het kruis. Nou, dat woord is natuurlijk verkeerd gekozen, want wij beweren niet dat de vader aan het kruis leed, maar de zoon uiteraard. Maar het is wel zo dat degene die aan het kruis leed en stierf, dat was wel degelijk Jehovah zelf. En daar gaat het om, die God van het oude verbond. En als je daar een bewijs voor wil hebben, wel hier staat er een. Bereid de weg van Jehovah. En dat gebeurde door Johannes de Doper, maar die bereidde de weg van Jezus van Nazareth. Toch? Dat is de letterlijke toepassing. Waarna er een diepere betekenis achter schuilt. Dat is namelijk dat die stem des roepende in de woestijn was de Heer Jezus. En is het in zekere zin nog, omdat die boodschap nog gepredikt wordt in de woestijn, een dode wereld. Bereid de weg des Heren. Wel, die weg wordt bereid wanneer wij tot geloof komen. Die weg werd toen bereid doordat men toen tot geloof kwam. En meer speciaal, die weg werd toen bereid doordat de Heer Jezus stierf en uit de dood opstond. Want dat was de weg. En die werd daar bereid. Bovendien gaat het om een rechtmaken van deze weg. Dat staat namelijk in de twee volgende versen in elk geval. Want daar gaat het over het rechtmaken van dat wat krom is. Die weg moest rechtgemaakt worden. Dat is de weg van het recht. En in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heer Jezus deze weg ging terwille van het recht Gods. Of tot een betoning van Gods recht. Of rechtvaardigheid, zoals het dan heet in Romeinen 3. Maar goed, waar het nou maar om gaat, is dat die weg bereid werd door de eerste komst van Christus. Want sindsdien is de weg geopend naar het nieuwe verbond en dus naar het koninkrijk. En die weg is geopend door de opstanding van Christus. En daarover wordt hier gesproken. En wanneer wij die weg moeten bereiden, dan kan dat alleen door hem, door in hem te geloven. Dus het is inderdaad een oproep tot geloof. Maar, nogmaals, die stem dus roepen in de woestijn is eigenlijk de stem van de Heer Jezus zelf. En dan staat er, alle dalen zullen verhoogd worden, dat wil zeggen al wat nederig is, al wat laag is zal verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, kortom al wat hoogmoedig is zal vernederd worden. Dat vind je in de Nieuwtestamentische brieven vele malen terug. En wat krom is, dat zal recht gemaakt worden. Wat dacht u van Hebreeën 12? Maakt rechte paden voor die voeten. Dus er gaat daar inderdaad over een weg. Het gaat om het lopen van de loopbaan van de gelovigen. Het zou een rechte weg zijn. Dus dat is het. Wat krom is, namelijk die weg, die zal recht gemaakt worden. En wat hobbelachtig is, zal tot een vlakte gemaakt worden. Zodat je maar weer ziet dat het woord vallei in de Statenvertaling inderdaad betekent vlakte. Dat merk je hier aan. Niet een dal, maar een vlakte. Want eerst was het hobbelig. En wat wordt er dus van gemaakt? Niet een dal, maar een vlakte uiteraard. Een mooie vlakke weg. En langs die vlakke weg zal de heerlijkheid des Heren geopenbaard worden. Zie je wel? De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Oftewel, de verheerlijkte Christus, de opgewekte, die met eer en heerlijkheid gekroond is, die zal geopenbaard worden. En we weten dat dat pas gebeurt bij zijn wederkomst en dus bij de bekering van Israël. En dat is inderdaad nog toekomst. Zodat ook hier die hele gedachte van wegbereiding voor de komst van de Messias, die hele gedachte vinden we hier dus inderdaad ook terug. Net zo goed als we die vonden in Micha 5. En eerst het een en dan het ander. Eerst de wegbereiding, dan of daarna pas zal hij komen over die weg. En in zekere zin is het zo, maar misschien maak ik het nu te lastig. In zekere zin is het zo dat die weg gereed was bij de opstanding van Christus, zodat op de Pinksterdag inderdaad gepredikt werd dat die weg bereid was. En dat men nu die weg zou kunnen gaan, die weg des Heren. Bekeert u dan, enzovoorts. Hè? Kom tot die Heer, wiens weg bereid is, opdat wanneer men zich aan hem zal onderwerpen, wanneer men zich tot hem bekeert, hij ook daadwerkelijk verschijnen zal in heerlijkheid. Alleen dat is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Maar de weg als zodanig is bereid door de eerste komst van Christus, waarvan Johannes de Doper uiteraard dan een beeld was. Nou, daar laat ik het dan bij. We gaan weer terug naar Micha. Want wat daar verteld wordt, is inderdaad dat eerst die weg bereid zal worden via de eerste komst van Christus. Dat hebben we vorige keer al gezien. Met als resultaat dat vervolgens vrede tot stand gebracht zal worden. Vrede niet alleen in de harten van de gelovigen, zoals het in de Nieuwtestamentische brieven gezegd wordt, maar inderdaad vrede op aarde, zoals het al meteen in ieder geval Lucas 2 vermeld staat. Want daar werd geboren in Lucas 2 de Heer Jezus in Bethlehem en in die velden van Bethlehem, Efrata, precies in overeenstemming met Micha 5 vers 1, werd aangekondigd vrede op aarde. En die vrede op aarde wordt hier ook daadwerkelijk genoemd. Let wel degelijk vrede op aarde. Niet de gedachte van het zal een koninkrijk zijn, maar uitsluitend een geestelijk koninkrijk, een koninkrijk in uw lieden. Dat zou het wel zijn, maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is inderdaad dat er ook vrede op aarde is. En dat stond nog wat anders dan uitsluitend in de harten van de mensen. En dan staat hier dan ook deze, vers 4, zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen, wanneer hij onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Ik heb u dat vorige keer al voorgehouden, want het gaat erom dat het wereldrijk van die laatste dagen inderdaad zal proberen deze jonge Israëlitische staat te onderwerpen, uiteraard, of beter nog te vernietigen. Maar dat zal niet lukken, want deze staat wordt gevormd door het gelovige overblijfsel van Israël in de eerste plaats, onder de leiding van de Messias zelf, die hoogstwaarschijnlijk dan toch niet lichamelijk en zichtbaar aanwezig zal zijn, maar die wel aanwezig is. Dat hebt u toch, hè? Ja, natuurlijk, hij zou met hen zijn tot aan de voleinding der eeuw. En die eeuw is nog steeds niet voleind. Duurt nog minstens 33 jaar vanaf dit tijdstip. Maar in ieder geval, de Heer had gezegd met hen te zullen zijn. Die is ook met hen, alleen niet continu zichtbaar. Maar hij zal met hen zijn, hij zal hen leiden en het resultaat zal zijn dat ook deze grootmacht van de laatste dagen dit Israël niet zal kunnen onderwerpen. Dat wil zeggen, dat kan in onze dagen wel, dat zal ook gebeuren in de loop van de 70e week van Daniël. Maar wat daarna ontstaat, namelijk een wedergeboren Israël, dat zal op moeten boksen, op moeten tornen tegen al deze grootmachten in de wereld en zal dat inderdaad doorstaan. Dat staat hier ook. Israël zelf, Palestina zelf, zal vrede hebben. Althans, het land zal vrede hebben. Oorlog is er natuurlijk wel, bedreiging wel, maar het land zelf zal in vrede blijven. Dat is ook wat hier staat. En over die 7 en die 8 heb ik vorige keer al gesproken. 7 en 8 kan je in verband brengen met het wereldrijk van die dagen, omdat het zowel de 7e als de 8e is. Maar je kunt het ook in verband brengen met David, die ook 7e zowel als 8e is. En die twee staan uiteraard tegenover elkaar. Waarbij we onder David dan natuurlijk verstaan de zoon van David, de geliefde, de David, zei ik dus. Want dat weet u langzamerhand, hè? David betekent de geliefde. Deze is mijn zoon, de geliefde, is hetzelfde als deze is mijn zoon David. En dat is hij. Nou, daar staat er, die, dat wil zeggen die macht in Israël, de Messias en de zijne, die zullen het land van Assur afwijden. Wel, in de dagen van Micha en in de dagen van Jesaja was Assur de grote vijand en later zou Babel de grote vijand zijn, maar het was Assur in die dagen en vandaar dat het voor de hand ligt wat hier staat. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard. Want het laatste wereldrijk wordt hier geassocieerd met het wereldrijk in die dagen van Micha. Dat was toen Assur en daarom heet het hier Assur. En de gedachte is dan dat het wereldrijk in de dagen van Micha een type is van het wereldrijk in de toekomst. Dat is alles. Verder maakt het weinig uit, want hoe dat wereldrijk ook heet, het in ieder geval besloeg het gebied van Mesopotamië, waarin Assur ligt en waarin ook Babel ligt. Babel maakte niet alleen deel uit van het Assyrische Rijk en van het Babylonische Rijk, maar later ook van het Medo-Persische Rijk en vervolgens van het Griekse Rijk. Dus welke naam je eraan geven wil, maakt niet uit. Het is altijd een aanduiding van het laatste wereldrijk. Bovendien, al die wereldrijken zouden voortbestaan tot in de laatste dagen. En die laatste dagen zijn nu ook nog toekomst. Hè? Als in Daniël gesproken wordt over de vernietiging van dat laatste wereldrijk, dan wordt er uitdrukkelijk bij gezegd dat de vernietiging is niet alleen van het laatste rijk, maar ook van alle voorgaande, om de eenvoudige reden dat van de voorgaande rijken gezegd wordt dat verlenging van leven hun geschonken was tot tijd en stonden toe. Dat wil zeggen, al die rijken bestaan nog steeds, een beetje onder de oppervlakte inmiddels, maar al die rijken die geweest zijn, culmineren, oftewel vinden hun hoogtepunt in dat laatste rijk van de toekomst, waarna je nog altijd kunt ruzie maken over de vraag hoe dat laatste rijk dan moet heten. Moet het Assur heten? Dat is prima hoor. Moet het Babel heten? Dat kan ook, want Babel is de hoofdstad. Moet het Perzië heten? Dat kan ook. Speelt een belangrijke rol ongetwijfeld in die dagen. Moet het Griekse Rijk heten van Alexander de Grote? Dat kan natuurlijk ook, omdat Babel laatstelijk daarvan de hoofdstad geweest is. Nou, min of meer, maar in ieder geval, het is een hersteld Grieks Rijk in die toekomst. Het maakt me niet uit hoe het heet. Al die namen zouden erop van toepassing gebracht kunnen zijn. En de naam der Filistijnen uiteraard ook nog. Maar dat doet nou verder niks te zaken. Als hier staat, die zullen het land van Assur afwijzen en we passen deze uitspraak toe niet op de dagen van Micha, maar we passen hem toe profetisch, dan gaat het gewoon over dat laatste rijk. En daarvan staat dan meteen, die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Dat wil zeggen dat door het noemen van Nimrod niet gedacht wordt aan Assur, althans niet aan de naam Assur, maar aan de naam Babel. Want Nimrod was de man die Babel bouwde. En Babel draagt dat altijd met zich mee, want Nimrod betekent een rebel, een opstandeling. Een guerrilla, maar het is tegenwoordig Spaans geloof ik, of Portugees, weet ik het. Maar in ieder geval een rebel, een opstandeling. En in zijn opstand bouwde Nimrod Babel. Het begin zijns koninkrijks was Babel, zodat hier de naam Babel weliswaar niet gebruikt wordt, maar er wordt wel gezegd Assur. En in verband met Assur wordt gesproken over het land van Nimrod. Het land van Nimrod. Assur wordt dus geacht te liggen in het land van Nimrod. Dat later de stad Babel daar gebouwd werd, dat is een duidelijke zaak, want er staat in Genesis, 10 geloof ik, of 11? 11. Nee, 10. Genesis 10 al, ja. Maar het gaat nog steeds om hetzelfde gebied. En er worden wat namen bij gebruikt. Het land van Nimrod, waarbij je bij Nimrod niet alleen moet denken aan de man die Babel bouwde in het verleden, maar vooral zou je moeten denken aan de man die in de toekomst Babel zal bouwen. Ik geloof niet dat de getalswaarde van zijn naam 666 is, dus de man zal anders heten in de toekomst. Maar Nimrod was een voorafschaduwing van die laatste vorst, het beest, die inderdaad zijn koninkrijk in Babel zal hebben. En het leuke is dat hij dan een nieuw begin maakt in Babel, maar je zou van hem ook kunnen zeggen, het einde zijn koninkrijks was Babel. Van Nimrod zeg je, het begin zijn koninkrijks was Babel, maar van die laatste Nimrod moet je zeggen, het einde zijn koninkrijks was Babel, want dat Babel zal vernietigd worden, of het Babel van die laatste Nimrod. Dat is hier in ieder geval de gedachte. En meer daarover kunt u natuurlijk vinden in Openbaring, zullen we zeggen, nou in ieder geval Openbaring 17, 18 en 19, waar letterlijk sprake is van Babel. Dus geen reden om aan te twijfelen dat letterlijk bedoeld is. Of we moeten het onwaarschijnlijk vinden dat het letterlijk bedoeld is. Die mensen zijn er natuurlijk ook. Die vinden dat gewoon onwaarschijnlijk, dus het zal het niet zijn. Maar of het nou onwaarschijnlijk is of niet, daar staat Babel, en ik heb er niet de minste moeite mee om te lezen, dat het letterlijk Babel is. En dat letterlijke Babel zal niet alleen herbouwd zijn, maar het zal de hoofdstad zijn van de wereld. En het zal verwoest worden, want in dat verband wordt het daar genoemd. Per slotverrekening is het zo dat de oud-testamentische profetieën niet alleen spreken over een toekomst van Babel, maar ze spreken ook over een val van Babel, min of meer. Een val van Babel die 7 tijden zou duren. U vindt het terug in Daniël 4 en Daniël 5. En na die 7 tijden zou dat Babel dan toch in zijn oorspronkelijke positie hersteld moeten worden. Dat zou letterlijk betekenen dat het weer de hoofdstad van de wereld zou zijn. En dat is wat je mag verwachten. Bovendien, een verwoesting van Babel heeft in het verleden nooit plaats gehad, hoewel in de profetieën altijd over een verwoesting van Babel gesproken wordt. Maar het heeft nooit plaats gehad. Ik moet u zeggen, ik ben in de tijd ook wel eens misleid geweest. Dat is wel lang geleden hoor. Toen was er een van die Moody films in omloop, waarin een film die de bedoeling had om aan te tonen dat de Bijbelse profetieën zo nauwkeurig vervuld waren. En daarbij werd gezegd dat de profetieën onder andere gesproken hadden over de verwoesting van Tyrus. En dat de Tyrus inderdaad jaren later verwoest was geworden. Maar ook dat de profetieën waren over de verwoesting van Babel, waarbij gezegd werd dat geen steen op de andere gelaten zou worden. Oftewel, het zou niet meer herbouwd worden. Dat was de gedachte waarna men dus plaatjes liet zien van de ruïnes. Of zelfs dat niet eens, nauwelijks, de ruïnes van Babel. Omdat er van Babel nauwelijks meer wat terug te vinden was dan enkele fundamenten, omdat zelfs de stenen van het voormalige Babel waren weggesleept om te gebruiken voor de bouw van een andere stad. Seleucia. Is dat niet op de kaart, dus kan het u niet aanwijzen. Maar het ligt verder naar het noorden. Dus de film toonde triomfantelijk, en ook toonde mij dus ook triomfantelijk, Babel was verwoest en het was inderdaad niet herbouwd. Maar dat is een groot misverstand, want Babel is nooit verwoest geworden. Babel is namelijk gewoon afgebroken. Maar niet verwoest op de wijze die in de Bijbel besproken was. En dat betekent dus dat we met een vraagteken zitten, naar aanleiding van de Oud-Testamentische profetie. Namelijk, hoe zit dat nou met de verwoesting van Babel? Want het heeft nog nooit plaatsgevonden. En zie, dat wordt ons geopenbaard in Openbaring. Uiteraard, want daar is het boek Openbaring voor. Namelijk om ons te openbaren wat niet geopenbaard was. En het openbaart ons dus dat Babel herbouwd zou worden. Het was afgebroken, maar het zal weer opgebouwd worden. Dat is het tegenovergestelde daarvan immers. Het was afgebroken, maar het zal weer opgebouwd worden, opdat het verwoest zou kunnen worden. En ook dat is al niks bijzonders. Want waarom werd eigenlijk Jeruzalem ooit herbouwd in de dagen van Nehemia? En Ezra natuurlijk. Om dezelfde reden. Opdat het alsnog verwoest zou kunnen worden. En sterker nog, waarom werd het herbouwd of uitgebouwd in onze dagen? Precies dezelfde reden, opdat het verwoest zou kunnen worden. Waarom ontstond er in onze dagen opnieuw een Joodse staat? Nou, niet in uw dagen, maar goed. Maar waarom ontstond het? Opdat het oordeel erover zou kunnen komen. Jazeker. Staat zelfs in de profetie. Dat de bevolking van het land zal verzameld worden in Jeruzalem door de Heer. Profetie wordt helaas misbruikt om het sionisme te ondersteunen. Maar er staat inderdaad dat de bevolking zal verzameld worden door de Heer naar Jeruzalem. Maar men verzuimt de volgende verse te lezen. Er staat namelijk bij dat het gebeurt opdat men in die stad geoordeeld zou worden. Daartoe wordt men in de stad verzameld. Dat staat er. Nou, dat wat met Jeruzalem gebeurt, gebeurt ook in de... Via de spiegel, zal ik maar zeggen, gebeurt ook in die tegenoverliggende stad, namelijk in Babel. Namelijk, het wordt gebouwd of herbouwd opdat het alsnog verwoest zal kunnen worden, opdat het alsnog geoordeeld zal worden, en omdat niet alleen de stad, maar ook het idee wat aan Babel gekoppeld is, opdat ook dat idee verwoest zal worden. Dat idee is namelijk dat de mensheid of de schepping onafhankelijk zou kunnen zijn, zou kunnen leven van God en tot de oprichting van een wereldrijk zou kunnen komen buiten de door God gestelde koning om. Dat is Babel. Iedereen die ooit probeert dat ideaal te verwezenlijken, die zal de naam Babel moeten dragen. Dat gebeurt niet, omdat het in het verborgen werkt allemaal. Maar in de toekomst wordt die naam er uitdrukkelijk op gestempeld. Namelijk verborgenheid. Het grote Babylon. Dat staat in de Openbaring 17 letterlijk zo. Dat wat verborgen was, zal geopenbaard worden. Oftewel, de verborgenheid der ongerechtigheid van 2 Thessalonicenzen 2 wordt in Openbaring 17 geopenbaard. Want de beroemde vrouw uit Openbaring 17 heet verborgenheid, het grote Babylon. Dat wil zeggen dat Babel in het verborgene altijd geopereerd heeft, maar in de toekomst weer in het openbaar zal opereren, zelfs onder diezelfde naam, letterlijk. En het zal duidelijk zijn dat er heel wat streven in de afgelopen 2000 jaar geweest is onder de volkeren, wat rechtstreeks de naam Babel waardig is, hoewel het die naam niet droeg. Maar pas in de toekomst zal dat principe van Babel uitdrukkelijk aan de oppervlakte komen. Nee, de naam Babel is al gegeven aan, in ieder geval om een paar bekenden te noemen, aan Rome. En zelfs ook aan Brussel. En, hè? Nee, waarom niet? En aan Lunteren. En aan Washington. Nee, dat is geen grap. Hè? Nee, ik noem nou maar wat. Ik had nog een paar namen in gedachten, maar laat me zitten. Er zitten een paar te glimmen die begrijpen wat het betekent. Maar ik heb liever dat u het niet begrijpt eigenlijk. Maar... Nou, dat is Driebergen. Dus dat had ik ook nog in gedachten. Roept u maar. Nee, ik bedoel gewoon dat overal waar men bezig is een koninkrijk op te richten, een instituut op te richten, waarbij wat zowel politiek als godsdienstig van aard is, maar waarbij God buiten staat, dat heet Babel. En dat is een streven wat in diverse plaatsen in de wereld, waaronder Lunteren dan, waar dat gestalte krijgt op een of andere wijze.
Dat je Rome en Brussel noemde, die zijn allebei op zeven heuvels gebouwd.
Is dat zo?
Omdat het ook op de Bijbel moet staan, op plaats van zeven heuvels.
Ja. Dat staat over Babel alleen, over zeven heuvels. Dat staat in Openbaring 17. Nee, maar ik noem het niet omdat het toevallig zeven heuvels zijn, want dan had ik hier Wezep ook nog kunnen noemen. Het. Nee, ik ga dat ook niet verder uitleggen. Maar er zijn veel van die plaatsen op aarde die de zetel zijn van de een of andere organisatie die probeert te komen tot eenheid. Alles bij elkaar te brengen, om een toren te bouwen dus eigenlijk. Enzovoorts. Nee, er komt weinig van terecht. Die toren komt nooit af, of die zat weer in, of weet je veel wat. Er komt niks van terecht. Maar of het nou de Volkenbond is, of de Wereldraad van Kerken, of de NATO, of het Pact van het Oostblok. Warschau Pact, Warschau, had ik moeten noemen, ja, Warschau vooral. Maar goed, ja, dat maakt me allemaal niet. Of Rome, of de Rooms-Katholieke Kerk, of de EEG, heb ik jou genoemd. Ja, nou goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. De reformatoren stempelden de naam Babel op Rome. En in de Maranatenbeweging denkt men nog vaak dat dat Rome is. Men neemt het maar gewoon van elkaar over, weet je wel. En het is niet helemaal onjuist. Maar het is onjuist. Namelijk omdat het te beperkt is. Het is veel meer. Want je kunt tegenwoordig net zo goed de stempel zetten op de reformatie zelf. Moet je consequent in blijven. Want hoe dat ook zij, als ik de kerkgeschiedenis bekijk, dan zie ik de grote fout gebeuren dat de kerk zich plaatst boven de Bijbel. Dat is wat de reformatoren de Rooms-Katholieke Kerk verweten. Die zeiden het gezag van de kerk staat boven het gezag van de Bijbel. En dus maken we ons hiervan los. Maar u weet net zo goed als ik dat in de reformatie in het algemeen tegenwoordig precies dezelfde fout gemaakt wordt. En men vindt het ook heel gewoon. De kerk maakt uit wat de Bijbel leert. Dat wil zeggen, het gezag van de kerk is hoger dan het gezag van de schrift. En de plicht van de theologen is om de Bijbel zodanig te interpreteren dat die past bij de koers die de kerken hebben menen te moeten inslaan. Dat kan ik u zo voorlezen uit de verslagen van de diverse concilies, of hoe het allemaal maar heten mag. Ja, een synode. Ik weet toch niet wat het is, dus dat maakt het niet uit. He? Ja, goed. Maar, en dus is dat net zo goed Babel. Waar men zijn eigen gezag stelt boven dat van de Heer, en zo probeert te komen tot een organisatie, of zelfs tot een wereldrijk, daar is men bezig de idealen van Nimrod te verwezenlijken. Dat lukt weliswaar niet, omdat die idealen door de Heer altijd werden afgebroken. Men bereikt nooit die top. Die top namelijk, die komt wel, maar die komt alleen op het bouwwerk wat de Heer gebouwd heeft.
Ja. Zij bouwen betekent verborgen,
hè? Nee, verwarring.
Oh, verwarring.
Ja, maar de gedachte is dat Babel in het verleden altijd de neiging had de hoofdstad van de wereld te worden. En het was het ook meestal van die beruchte Bijbelse wereldrijken, de tijden der heidenen. Echter, bij het Romeinse Rijk ging dat enigszins anders. En daarna heeft men van Babel niet zoveel meer vernomen. Het werd inderdaad met de grond gelijk gemaakt, maar dat stond ook in de profetie. Dat het zou gelijkgesteld worden met het gras van het veld. Dan zegt men, ja, dat staat op Nebukadnezar en niet op Babel. Maar dat is natuurlijk een foutje. Nebukadnezar is de uitbeelding van Babel. En Nebukadnezar, oftewel de boom, oftewel Babel zelf, zou gelijk gemaakt worden met het gras. Dat wil zeggen, het zou er nog zijn, maar het zou er niet meer bovenuit steken. Letterlijk betekent het gewoon dat zoals de stronk, de wortel dus nog in de grond zit, zo zouden de fundamenten van Babel in de grond blijven. Maar dat is de letterlijke verklaring die ik nou geef. En al die jaren is Babel er dus wel geweest. Er zijn die fundamenten daar geweest. Men heeft ze ook altijd kunnen aanwijzen. Het is nooit zoek geweest. Dat kun je van Nineveh niet zeggen, om van Troje nog maar te zwijgen. Want dat heeft men echt moeten herontdekken. Petra zelfs ook heeft men moeten herontdekken. Maar Babel niet, is altijd bekend geweest. Dit zijn hier de oude fundamenten van Babel. Het is er al die tijd geweest. En na zeven tijden zou het weer hersteld worden. Maar dat geldt niet alleen voor de letterlijke toepassing van de profetie, maar ook voor de overdrachtelijke. Dat betekent dat er streven naar wereldheerschappij, streven naar zowel politiek als godsdienstige eenheid, dat streven altijd in de wereld geweest is. Alleen het werd nu losgemaakt van het letterlijke Babel en dus werd het losgemaakt van de naam Babel. Maar in het verborgene werkt het altijd. In de dagen van het Romeinse Rijk was het losgemaakt van de naam Babel. En het is ook altijd zo gebleven. Maar het streven van het Romeinse Rijk was precies hetzelfde als het streven van Babel. En daarna werd het streven van het Romeinse Rijk gewoon overgenomen door het Heilige Roomse Rijk. Oftewel, het bleef gewoon Rome, maar nu was het de kerk geworden. Want u weet dat de staat en de kerk een huwelijk aangingen. Wel, dat is Babel per definitie. Als je in de kringen waar ik dan uitkom, om het zo te zeggen, als je daar vraagt wat is Babel, dan zegt men dat is het huwelijk tussen kerk en staat. Het is natuurlijk gewoon een streven naar wereldheerschappij. En men doet dat niet alleen langs politieke weg, maar ook langs godsdienstige weg, uiteraard. Want die twee die verdragen elkaar anders niet. Je moet je eerst bij elkaar brengen, anders hou je altijd verdeeldheid. Lijkt me een duidelijke zaak. Nou goed, vandaar dat samengaan van kerk en wereld, ja, dat staat ergens in Nederland ergens groot op een gevel, dat weet ik. Ik rij altijd een eind om, want ik wil er niet langs, hè. Maar, nee, ik weet precies waar het is, maar ik ga er niet langs. Ik wil het niet zien staan, hè. Maar kerk en wereld, dat huwelijk, dat is inderdaad Babel. En dat streven is er al die tijd geweest in de loop der tijden. Bij het Romeinse Rijk was het er niet, heette het niet Babel, maar was het er wel. En u weet hoe dat gegaan is. Het Romeinse Rijk kon het christendom niet overwinnen. En toen heeft men het dus maar geannexeerd. Er schiet me van alles door de gedachte wat ik beter niet kan zeggen. Maar in ieder geval was het zo dat de politicus, hoe heet het ook alweer? Constantijn, hè, was dat, hè? De Grote, en die was inderdaad groot, want die had goed inzicht. Constantijn de Grote vond uit dat hij een visioen gezien had in de hemel. Een kruis namelijk, hè, had hij gezien. En dat betekende dat hij vond dat hij ook geroepen was, en dus heeft hij zich laten dopen. En zo werd de keizer christelijk. En sindsdien was kerk en staat aan elkaar verbonden. Zo is het gegaan. En dokter Aalders, een bekende Nederlands theoloog, beweert inderdaad dat de grootste vergissing is die de kerk ooit gemaakt heeft. En laat ik het nou met hem eens zijn. Dat is de grootste vergissing. Hij heeft een boek geschreven, dat heet zo. De grote vergissing. Dat was de grote vergissing van de kerk. Die zich heeft laten inpakken door dit bekeringsverhaal van Constantijn de Grote. Dat heeft de man natuurlijk gewoon uit zijn duim gezogen. Dus ook om na te gaan hoe dat zo gegaan is. Maar niettemin is het daardoor gelukt de kerk te annexeren. Als je de kerk niet overwinnen kon, omdat die kerk te machtig was, dan moest hij maar annexeren. Dat heeft hij ook inderdaad gedaan. En sindsdien werd de kerk staatskerk. Zie? En sindsdien is het Romeinse Rijk langzamerhand uiteengevallen. Dat kon ook rustig, want de kerk bleef wel bestaan. En toen ontstond dus de situatie dat de kerk machtiger was dan de keizer. Zodat later ene keizer, Karel de Grote, nou niet van het Romeinse Rijk, maar wel van zijn eigen rijk dan, zodat hij gekroond moest worden door de paus. Want de kerk was zelfs hoger en groter en dus machtiger dan de wereld, dan de politiek van de wereld. En zo is het in Nederland ook een tijd geweest, hè. Die graven van Holland hebben wat een ruzie gehad met de bisschop van Utrecht. Nee, ik herinner me nog goed, want Bodegraven stond regelmatig in de brand, hè, daarom, hè. Omdat het op de grens van die beide provincies lag. Nou goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar waar het maar om gaat, is dat inderdaad dat wat eerst politiek was, werd later gewoon de kerk. En de reformatoren hebben dat duidelijk gezien. Ze hebben dus inderdaad de lijn van Babel doorgetrokken. En bij het vergeestelijken van de provincieën zijn we aan de ene kant immers. De kerk was Israël geworden, dat zei de Rooms-Katholieke Kerk ook, dus dat heeft men gewoon vastgehouden. Dus Israël bestond dus voort in de kerk en Babel was Babel gebleven, bestond voort in het Romeinse Rijk. En toen de reformatoren eruit stapten, waren zij natuurlijk het geestelijk Israël, dat bleef zo. En Babel was nog steeds de Rooms-Katholieke Kerk. En zo is het gebleven. Dat is gewoon de historische achtergrond ervan. En ik laat u dat zien, omdat, voor alle duidelijkheid, omdat het een redenering is die nauwelijks Bijbelse grond heeft, hoewel er Bijbelse grond voor is, maar die veel meer historische grond heeft. Die dingen zijn opgeschreven, vastgehouden, van elkaar overgeschreven. En hoe ouder de boeken over Openbaring zijn en over Daniël, hoe nadrukkelijker geleerd wordt dat de paus de antichrist is en de Rooms-Katholieke Kerk is dan het beest. Nee, ik heb er boeken van uit 16 zoveel, hoor. Zeg maar. Uit de dagen van de reformatie dus, of nou ja, de nadagen. Maar in ieder geval, daar vind je dat duidelijk. En later zakt dat wat weg. Later schrijft men het allemaal gewoon van elkaar over. En tot in onze dagen lezen die dingen nog. En het is niet helemaal onjuist, maar we leven inmiddels in dagen waarin de reformatie zelf bestempeld kan worden als Babel, omdat het precies de principes hanteert die men in de tijd in de Rooms-Katholieke Kerk zo veroordeelde. Ja, meer dan u misschien zo oppervlakkig zou denken. Niet dat ik nou van alles sta te veroordelen, want het maakt mij heus niks, allemaal niks uit. Ik heb er niets mee te maken bovendien. Waar het om gaat is dat wij als gelovigen dienen te beseffen dat niet alleen die kerk of kerken, maar dat ook de wereld, de Volkenbond, de Verenigde Naties, de EEG, het Warschaupact, de voet allemaal heten mag, dat het overal, kortom, waar sprake is van, imperialisme, want dat is het eigenlijk, daar is sprake van de werking van Babel. Streven naar een imperium, naar een wereldrijk namelijk, waarbij God buitengesloten is uiteraard. En Hitler had ik natuurlijk even niet hoeven noemen. Want het was misschien sowieso zo al duidelijk. Die gebruikte zelfs de Messiaanse termen. Die had het over zijn duizendjarig rijk. Gelukkig ging hij zelf zo lang niet mee. En dan hadden we natuurlijk nog Nappi. Maar die kent u ook al, hè? Napoleon, ja. Maar zo zijn er veel meer geweest, hoor. Buiten God om geprobeerd hebben hun wereldrijk te stichten. Ze dat bewust of onbewust deden, doet niks ter zake. De Bijbel zegt, dat is Babel en het werkt in het verborgene. Dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. In het verborgene. Johannes zegt, er zijn ook nu antichristen. En Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2, Babel werkt nu in het verborgen. Maar zowel Johannes als Paulus zeggen dat hij in de toekomst geopenbaard zal worden. Zowel die antichrist als Babel. En in Openbaring 17, dat is dus in Openbaring, staat wie het is. Want daar staat, de vrouw had op haar voorhoofd een naam geschreven, namelijk, daar zou moeten staan Babel, of Babylon in het Grieks. Maar er staat namelijk verborgenheid, het grote Babylon. En dat betekent dus, dit is het Babylon wat al die tijd, 2000 jaar minstens, in het verborgene actief is geweest, maar wat nu ineens geopenbaard wordt en dus zelfs ook een zichtbare gedaante krijgt in de wereld. En dat is de herbouw van Babel zoals het in onze dagen zich afspeelt. Nou, en als je dat principe van Babel niet kent, krijg je het verhaal van dat iemand de vraag stelt in een of andere tijdschrift, niet waar broeder, die stelt de vraag van de herbouw van Babel in onze dagen, is dat ook de vervulling van bepaalde Bijbels profetieën, waarna de broeder als antwoord terugkrijgt, nee, dat is het niet, dat is zuiver toeval. Want Babel is Rome. Nee, dat is een evangelisch tijdschrift. Nee, ik zal maar geen namen noemen, dat doet ook niks te zaken. Maar dan is dat je klap in je gezicht krijgt, hè? Dat is zuiver toeval. Het is de vervulling van die oude profetieën van 2500 jaar geleden. En dan zegt men, nee, dat is zuiver toeval, want Babel is Rome. Ja, nou. Dan ben je toch een beetje blind, denk ik wel eens. Dat is jammer, hè? Maar dan ben je verzand in tradities. Je moet vasthouden aan de schrift. De tijden veranderen. Je moet niet met die tijden mee veranderen. Je moet vasthouden aan de schrift. En zien dat dezelfde term in de loop der tijden op verschillende dingen gestempeld wordt. Maar al die dingen komen op en gaan weer onder. Komt op en gaat weer onder. Zal u gedacht zijn hoeveel men gezegd heeft in de tijd. En het moet geweest zijn rond 1919 geloof ik. Of 19, ja 1919 geloof ik. 17, 1917 was het. Dat toen in Jeruzalem, toen werd Jeruzalem bevrijd van de Turken, dat weet u waarschijnlijk nog eens niet zo lang geleden. Dat is in de dagen van de Eerste Wereldoorlog, niet waar, dat generaal Allenby de Palestina bevrijdde. Of hoe heet dat maar, van de Turken, de Engelsen dus, hè, die joegen de Turken daar weg enzovoorts. En vandaar dan ook dat de Joden daarna nogal tamelijk vrij toegang kregen onder Engels protectoraat om het land te koloniseren. En dat gebeurde notabene op de 25e van de 9e maand. De datum uit Haggai en dat soort dingen meer. Dus toen riep iedereen halleluja, Haggai gaat in vervulling, want op de 25e van de 9e maand, Chanukka-feest. Van deze datum en dan opwaarts, want dat staat daar, gedenk toch hè, deze dingen en deze datum. Vanaf die datum was Jeruzalem zogenaamd weer bevrijd. En dat niet alleen. In hetzelfde jaar werd de officiële Mohammedaanse jaartelling afgeschaft. Dat weet u nou niet meer. Hè? En dat betekende, men beschouwde dat als het eind van het Mohammedanisme. Men beschouwde dat als de definitieve ondergang van het Mohammedanisme. Van de islam. He? Nee, ging allemaal samen. Het ging gelijk op, namelijk Jeruzalem werd bevrijd. Het werd Brits protectoraat. Brits betekent het verbond betreffende. Leuk is dat, hè? Brits, nieuwe of oude verbond. Nou ja, Brits protectoraat werd het. En dus de Joden konden daar weer terecht. En de Mohammedanen werden waar het land uitgedreven. En bovendien, de Mohammedanen zelf schaften hun eigen jaartelling af. En het werd in de christelijke wereld, zeker in de Maranatha-beweging, of voor, dat heette toen niet zo, maar het bestond, toen werd het beschouwd als de grote overwinning, want daar ging het beest, in dit geval het Mohammedanisme, ging ten onder. Men beschouwde dat als het eind van het Mohammedanisme. Nou, dat klinkt tamelijk belachelijk 70 jaar later. Nu. Want het Mohammedanisme is sterker dan ooit. Bovendien had men uitgevonden, het was precies het jaar 1335. Dat was het laatste jaar van het Mohammedanisme. Heb je dat? Het was het jaar 1335 op de Mohammedaanse kalender en toen schafte men de kalender af. Ja, dat is Daniel 12. Weet u nog, want het zou zijn tot 1290 dagen en daarna nog tot 1335. Dus men beschouwde dat als de vervulling van de profetieën uit Daniel. Want het was nu eindelijk de ondergang van het wereldrijk enzovoorts. En nu zou de Heer spoedig wederkomen. De Jehovah's getuigen dachten dat ook en verkondigden dus voor 1918 de wederkomst van Christus. Hè? U ziet, ik heb een goed geheugen. Maar weet u wat nou het probleem is? Het is allemaal zo voorbarig. Het is allemaal redeneringen die niet op de tekst van de Bijbel zelf stoelen. En daar zit hem de grote fout. Het mag dan zijn dat je die dingen in verband brengt met vervulling van profetie, maar het was in ieder geval niet de vervulling. Het was natuurlijk nuttig als Israël zou zeggen, hé, deze datum, daarover werd gesproken in Haggai. Laten we nou doen wat Haggai zegt. Namelijk leven uit de hand van de Heer en zo. Tot hem komen, de Messias aanvaarden en al die dingen meer. Dat deed men niet. Dus al die dingen hebben toch dan niks geholpen. Maar het was ook niet de vervulling van de profetie. Integendeel, want de vervulling van de profetie is nog steeds toekomst. Bovendien is het een illustratie van hoe weinig inzicht men dan toch in de profetie bleek te hebben. Ja, dit soort redeneringen zijn natuurlijk allemaal al in het vergeetboek geraakt, omdat de voorspellingen die in verband ermee gedaan waren natuurlijk niet uitgekomen zijn. De Heer is nog steeds niet teruggekeerd. Dus die hele lering die is in het ongerede geraakt. Zowel de Jehovah's getuigen zijn in het ongerede geraakt. Want die hebben toen nieuwe data moeten verzinnen voor de wederkomst van Christus. En toen maar steeds niet gebeurde, hebben ze uiteindelijk uitgevonden dat je dat geestelijk moest zien. Zodat ze nou tamelijk kerkelijk spoor zitten. Want die zeggen, dan moet je geestelijk zien. En 1000 jaar is ook alleen maar overdrachtelijk. En omdat in de loop der tijden veel meer dan 144.000 man tot de Jehovens getuigen bekeerd zijn, moet je dat vervolgens ook geestelijk zien. En zo gaat het verder. En omdat het langer dan 1000 jaar duurde voordat de Heer wederkwam, heeft men sinds het jaar 1000 dus ook die hele leer over een 1000-jarig rijk vergeestelijkt enzovoort. Kortom, men heeft vast willen houden aan bepaalde tradities in plaats van dat men vast heeft gehouden aan de Bijbel. Wij moeten dat dus niet doen. Wij moeten vasthouden aan de Bijbel en die doorstaat de tijd. En dan zal blijken dat bepaalde profetieën herhaaldelijk worden toegepast op allerlei verschillende dingen, maar onder verschillende namen, maar die omdat ze namelijk hetzelfde principe vertegenwoordigen. Dus daar gaat het maar om. Natuurlijk vertegenwoordigt het Mohammedanisme ook Babel. In de betekenis van kerk en wereld samen. Wat dacht u wat die lui gedaan hebben? Als ze de kans gekregen hadden, hadden ze heel Europa in de tijd veroverd. Maar we hebben een of andere Karel er naartoe gestuurd. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja. Martel of zoiets, hè? Nee, dat was Willem Tell. Dat was met die appel. Nee, hè?
Die deed toen niet mee.
Die deed toen niet mee. Rossini ook niet trouwens, maar het was weer later. Oh, wat een cultuur weer, mensen. Hè? Nou, laat maar zitten. Nee, we hebben daar wat figuren naartoe gestuurd. Carlo Martel in Spanje, geloof ik. En iemand in Oostenrijk, ook nog ben zijn naam vergeten. Maar ik heb zijn kasteel in de tijd eens bekeken. Daar hebben ze de zogenaamde Turco dan wel de Moren tegengehouden. Maar het waren de Mohammedanen uiteraard. En die vochten toch de Heilige Oorlog, hoor. En dat is duidelijker samengaan dus van godsdienst en politiek. En de godsdienst werd gebruikt om politieke macht te vestigen. Daartoe is het Mohammedanisme gebruikt, daartoe is het Rooms-Katholicisme gebruikt en daartoe wordt het Protestantisme gebruikt enzovoorts. En men vindt het heel gewoon. En zelfs in vrije evangelische kringen vindt men dat gewoon, omdat men het niet herkent. En richt zich op politiek in plaats van op de schriften. Partijbelangen, partijstukken, wat de partij leert of vertegenwoordigt, dat is veel belangrijker dan wat de Bijbel zegt. Ja, dat is het, ja. Dan las je dat vandaag. Oh, is iemand het uitgeschreven? Men vist aan de linkerkant, ja, dat is het inderdaad. Men vist aan de linkerkant, men zou aan de rechterkant moeten vissen. Want in de linkerkant vist men alleen als het nacht is. En inderdaad, als men aan de linkerkant vist, is het dus nacht. En er komt dus niks van terecht. Nee, zo is dat. Jawel. Jawel. Ja. Nou, dat zal ik dan voor de pauze nog even toelichten. De aardigheid is namelijk dat ik nu net een soort heel snel verslag maakte van wat men in de loop der tijd dan geleerd heeft in officiële kerkelijke kringen over deze profetieën met betrekking tot Babel. Er staat echter tegenover, maar dat is nog veel minder bekend, staat tegenover dat er in al die jaren vanaf de dagen van Handelingen gelovigen geweest zijn, gewoon net zoals wij, die weliswaar niet de middelen hebben die wij hebben nu om de Bijbel te bestuderen, maar die het wel deden en die inderdaad de kerk niet trouw waren, maar wel trouw waren aan het woord, en maar die gewoonlijk, die geen rol van betekenis spelen in de zogenaamde kerkgeschiedenis. Vandaar dat we ze niet kennen. Ze spelen geen rol in de kerkgeschiedenis, ze spelen geen rol in de geschiedenis der volkeren, dus wij leren er nooit wat over, maar ze zijn er altijd geweest en hun spoor is wel terug te vinden. Omdat ze zo af en toe natuurlijk toch wel eens genoemd worden als zijlijn en natuurlijk worden ze genoemd als ketters en dat soort dingen meer. Maar er is wel degelijk een lijn te vinden, een parallelle lijn buiten de officiële kerkgeschiedenis van gelovigen die zich alleen hielden aan de Bijbel voor zover zij die hadden en voor zover het in hun vermogen lag. Want het blijft natuurlijk altijd moeilijk om zich aan de algemene opinie volledig te onttrekken. Maar zij zijn er altijd geweest. En eerlijk gezegd, dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk arrogant, maar uit zo'n richting kom ik, in ieder geval. Nee, altijd daarnaast. En ik ben al de zoveelste generatie weer, die altijd daarnaast gestaan heeft. Ik hoor niet tot die mensen die uit een kerk gestapt zijn of die ingezien hebben dat ze in Babel waren of waar ook en die dan daaruit gestapt zijn. Integendeel, zo'n lijn, zo'n school, want zo heet zoiets eigenlijk, buiten de bestaande officiële instanties is er namelijk altijd geweest. En die lijn die kan ik inderdaad, die is inderdaad heel ver terug te voeren en in wezen tot aan de dagen van de apostelen toe. Ik weet het uit mijn hoofd niet, maar er is zelfs een boek over geschreven. Ik meen van, of het nou Roy Coat was, Engelsman, geloof het wel. Maar goed, daar kan ik wel nagaan, mocht u daarin geïnteresseerd zijn. Maar het is een soort alternatieve kerkgeschiedenis. Dat is weinig bekend, maar niettemin blijft het zo. Dat buiten de officiële kerken altijd mensen geweest zijn die trouw zijn gebleven aan de schrift. Die dus inderdaad verwacht hebben de wederkomst van Christus. En dus verwacht hebben een millennium, een duizendjarig rijk enzovoorts. Maar ja, dat is een officiële dwaalleer, hè. Dat is die leer van het chiliasme, een officiële dwaalleer. En zo is het altijd gegaan. Dat wordt dus niet, wordt dus buitengeschoven en niet erkend. Maar niettemin, zij zijn er altijd geweest. Dus heus niet zo dat de kerkhervorming in de 16e eeuw zomaar ineens uit de lucht kwam vallen door een paar mannen die het uitvonden. Integendeel. Zij stonden onder de invloed van dat wat buiten de kerken veel gangbaarder was, alleen wat in de kerken nooit doordrong. En op een gegeven moment drong het wel groot in de kerken door, zodanig dat die kerken inderdaad een veer hebben moeten laten. En zelfs tot een tegenhervorming moest overgaan, in het geval van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het kwam heus niet uit de lucht vallen, want als u iets van de kerkgeschiedenis weet, weet u dat in zoveel landen min of meer gelijktijdig deze dingen een rol begonnen te spelen. En dat heeft allerlei politieke achtergronden aan de ene kant, en het heeft natuurlijk achtergronden van dat de Heer zelf ongetwijfeld een keer flink ingegrepen heeft. Maar het neemt niet weg dat de gedachten die toen bekend werden, dat die gedachten er altijd geweest zijn, alleen nou kwamen ze een keer aan de oppervlakte. Ja, vergelijkende wijze zou je kunnen zeggen, in onze dagen heb je iets dergelijks gekregen door die boeken van Hel Lindsay bijvoorbeeld, hè? Door de publiciteit. Ik werd ineens publiciteit gegeven aan gedachten die buiten de kerk heel gewoon waren, maar die binnen de kerk absoluut onbekend waren. Ik heb mensen genoeg gesproken, nu, hè, die zeggen, daardoor ben ik tot bijbelstudie gekomen, tot inzicht gekomen. Ik heb nooit geweten dat dat bestond. Terwijl ik zeg altijd, maar dat moet u maar niet verder vertellen, worden ze mensen weer boos. Maar ik zeg altijd, het is niks bijzonders met heel die boeken van Hel Lindsay niet. Integendeel, maar wat die man leerde, dat kan ik u aantonen, dat werd 100 jaar geleden zeker ook al precies net zo geleerd. Daar heeft hij het ook allemaal van overgeschreven. Dat zou ik ook gedaan hebben namelijk. Het is ook niks bijzonders, dat erkent hij ook en hij noemt ook zijn bronnen. Maar vergis je niet, er zijn boeken uit de vorige eeuw, van 100 en meer jaren geleden, de meeste die hij noemt, die heb ik trouwens wel. Het is gewoon terug te vinden, het is niks nieuws, het is geen revolutie, het is geen revolutionair theoloog. Integendeel, Lindsay was, hoe noem je dat, journalist, publicist eigenlijk, die de bestaande opvattingen inderdaad rubriceerde en ze tot een systeem maakte en in populaire taal naar buiten bracht, waardoor het bij een groot publiek terecht kwam. Nou, dat soort dingen vonden ook plaats in de dagen van de kerkhervorming, toen bovendien de boekdrukkunst zojuist was uitgevonden en er dus ineens ongekende mogelijkheden waren tot publicatie van allerlei vreemde gedachten die tot nog toe redelijk onbekend waren. Maar ze waren er wel, ze zijn er ook altijd geweest. Nou, daar gaat het om. Officiële geschiedenis is altijd de geschiedenis van een grote meerderheid. Van waar de meerderheid zich mee bezig hield en waar de minderheid zich mee bezig hield, dat lees je nooit. Tenzij dan dat iemand er zich eens een keer speciaal in verdiept. En dat gebeurt helaas niet al te veel. En vandaar dan ook dat je die leer van de bedelingen enzovoorts, die kun je net zo ver terugvoeren, in de geschiedenis ook, als de leer van de verbondstheologie. Net zo, zelfs verder. Verder zelfs, ja. En niet veel verder, want daarna kom je in de tijd dat er geen gedrukte boeken waren. Dus dan wordt het heel moeilijk om nog wat na te gaan. Maar dat is met alles zo. Hè? Dus wat wij geloven is niet modern, is niet een revolutionaire gedachte, is niet een moderne ketterij, zoals men maar al te graag wil beweren. Integendeel, het is aantoonbaar, honderden jaren oud en zelfs ouder in veel gevallen dan de leringen van de zogenaamde verbondstheologie. Niet dat me dat wat uitmaakt hoor. Zolang het in de Bijbel staat, staat het in de Bijbel en geloven wij het. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is natuurlijk hoog tijd voor de koffie. Laat ik dan beginnen met te zeggen van welk boek ik bedoelde, want ik noemde de verkeerde naam. Ik bedoelde een boek getiteld The Pilgrim Church. Ja, zoiets, The Pilgrim Church. De zwervende kerk, zou ik het in het Nederlands vertalen, denk ik. Hè? De zwervende, lijkt me wel een mooie uitdrukking, hè? De zwervende kerk. Hè? Ja, het verachte en onedele zuster. Dat zie je bij de NCV, ja. Oh, bij de, het was toch NCV, of niet? Het was ook NCV, ja. Dat zal symbolisch bedoeld geweest zijn. Nou, goed, de Pilgrim Church bij meneer E.H. Broadbent. E.H. Broadbent. Dan is het breed en krom. Hè? Lijkt me nou niet zo'n goede naam voor die man, Broadbent. Breed gebogen. Maar inderdaad, dit boek is wat ik bedoelde. Waarin gesproken wordt over... ja, hoe heet het? The Pilgrim Church, being some account of the continuance through succeeding centuries of churches practicing the principles taught and exemplified in the New Testament. Dat betekent zoveel als dat het een verslag is van de voortduring door de achtereenvolgende eeuwen van het bestaan van gemeenschappen, kerken staat er dan, churches, maar het heeft in het Engels een bredere betekenis. Van gemeenschappen waarin men de Nieuwtestamentische principes praktiseerde en leerde. Dus het is inderdaad bedoeld als een soort alternatieve kerkgeschiedenis. Hè? Nou, wie geïnteresseerd is, kan het misschien nog ergens bestellen. Want het is wel in druk nog. Het is een oud exemplaar, maar het is nog wel te krijgen. Goed, maar dat even terzijde. We gaan weer terug naar Micha, waar... Dus gesproken werd in Micha 5 over het land van Assur en dat bleek te zijn het land van Nimrod. En er worden dus Assyrië en Babel bij elkaar genomen. Oftewel het Assyrische Rijk en het Babylonische Rijk, maar dat is precies hetzelfde als wat gebeurt in Jesaja, waar de vijand van die dagen Assur is, maar waar de profetieën bij gelegenheid ook gewoon gaan over Babel. Vandaar dat vandaar dat vrij algemeen geleerd wordt dat Jesaja uit twee delen uiteenvalt. Het tweede deel beginnend bij hoofdstuk 40, waaruit ik zojuist geciteerd heb. En dat zou geschreven zijn door Jesaja de tweede. Deutero-Jesaja, noemt men dat, hè, want in het Latijn klinkt het wat aan aannemelijke, dat is het woord wat ik bedoel, maar het heet gewoon Jesaja de tweede. En waarna men er nog twee andere bij gevonden heeft, dus zo komt men tot Trito Jesaja en Quarto of zoiets Jesaja, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval een hele reeks. Maar, en daar komt men bij omdat in de hoofdstuk 1 tot en met 39 de vijand Assur heet en vanaf hoofdstuk 40 is de vijand, naar men zegt, Babel. Dat is niet waar hoor, want je zult Babel tegenkomen in 1 tot en met 39 en Assur in hoofdstuk 40 en verder. Dus dat zegt ook maar niks. Maar in het algemeen is het inderdaad zo dat de vijand was Assur en later wordt er meer gesproken over Babel, wat in die dagen eigenlijk nog helemaal niet aan de orde was. Het bestond nauwelijks. Het was er wel natuurlijk, maar het was nog geen wereldrijk. Het zou het worden. Maar diezelfde gedachte uit Jesaja vind je hier dus in Micha ook. Misschien heb je dan, misschien is dan, moet je eens kijken wat een onzin je dan krijgt. Hè? Dan is Micha 5 vers 5. Het eerste zinnetje zou dan van de primo Micha zijn. Of zoiets, hè. En het tweede zinnetje, namelijk het land van Nimrod, dat zou dan slaan op Babel. Dan moet dat van Deutero Micha zijn. Dus je ziet wat een onzin het allemaal weer is. Hè? Verschrikkelijk. Nee, dat is natuurlijk gewoon Micha zelf die over beide spreekt, zowel over Assur als over Babel. Maar voor het gemak wordt niet gesproken over een Babel van de toekomst, maar wordt een naam uit het verleden gehanteerd, Nimrod. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat Assur, dus het Assyrische Rijk van die dagen, wel degelijk ook een uitdrukking was van het principe van Babel. In overdrachtelijke zin was Assur dus toch Babel. Babel als de uitbeelding van een eenheid van wereldheerschappij buiten de Heron. Wel, dat was Assur. En later zou het Babel zijn, maar het zou later Babel zijn, omdat Babel de eerste was waarin we dat tegenkomen. Namelijk het Babel van Nimrod. Nou, dan laat ik erbij. Dan staat er vervolgens in vers 6, en Jacobs overblijfsel, let wel, niet Israëls overblijfsel, maar Jacobs overblijfsel, betekent niet zoveel, omdat Jacob en Israël natuurlijk toch dezelfde is. Hè? Maar de naam Jacob wordt natuurlijk toch bij voorkeur gebruikt voor het natuurlijke Jacob, de natuurlijke Jacob. Want de naam Israël krijgt hij pas na de Jabok en na Pniel dus. Oftewel na zijn bekering, of hoe je dat dan maar noemt. Zodat het noemen van Jacob uitdrukkelijk toch verwijst in de eerste plaats naar het natuurlijke Israël. Gewoon Israël, het volk hier op aarde, de afstammelingen van Jacob. Nou, Abraham, Isaac en Jacob van mijn part, maar het natuurlijke Israël. En je zal goede argumenten moeten hebben om dat te veranderen en te zeggen met dit Jacob wordt de kerk bedoeld. En toch is dat de verklaring die door velen gegeven wordt. Want als je geen andere verklaring hebt, dan zul je inderdaad moeten geloven wat hier staat. Dat het overblijfsel van het natuurlijke Israël inderdaad verzameld zal worden. En in het midden van vele volken zal zijn als dauw van de Heere. Oftewel, dat door dit letterlijke of dit natuurlijke Israël inderdaad de volkeren, alle geslachten der aarde, gezegend zullen worden. Want dat is wat hier staat, met andere woorden, maar het staat hier. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, het gras of zo, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt, oftewel verwacht. En waarover gesproken wordt in dit vers, dat is makkelijk genoeg, gaat over prediking. Het gaat er namelijk om dat het woord, de dauw, water dus, dat het woord door Israël gepredikt zal worden aan de volkeren. En dat terwijl Israël leeft te midden van de volkeren. Dat is wat in principe gebeurt in het geopenbaarde koninkrijk, maar meer met nadruk natuurlijk in de 33 jaren. Hè? Na het einde van de 70ste week, na de bekering van Israël. En degenen die dit werk in de eerste plaats doen, als vertegenwoordigers van Israël, zijn de bekende 144.000. Zij zijn de predikers van het koninkrijk. Die Jehovah's getuigen weten dat. Alleen gunnen dat een ander niet of zoiets. Hè? 144.000 zijn degenen die het koninkrijk prediken. Ja.
Is dat nou hetzelfde als die heilanden van
Obadja? Ongetwijfeld. Maar ik weet niet zo gauw wat er dan in Obadja is. Dan. Maar inderdaad, ja.
Dat is hetzelfde.
Ja. Nou, het is Israël. Maar omdat het hele volk wel ook nog wel wat anders te doen heeft dan alleen dit, krijg je dus dat Israël speciale vertegenwoordigers heeft die namens Israël dat doen. En dat zijn de 144.000. Die moeten dus beschouwd worden als speciale gezanten of zoiets. Maar zij vertegenwoordigen Israël. En dus kun je zeggen het is Israël. Je kunt ook zeggen het zijn de 144.000. Maar juist omdat de 144.000 Israël vertegenwoordigen. Heeft Nederland laatst niet gewonnen van Rusland? Maar het waren er maar 11. Ja. Het ging over voetbal trouwens. Anders vraagt u weer, wat heeft dit nu met voetbal te maken? Maar dit keer klopt het dus, hè? Ja. Ja, ik weet het toevallig, want diezelfde avond was ik ook in Eindhoven. Er was geen man op de Bijbelbespreking natuurlijk. Ze zaten allemaal in het PSV-stadion. Maar dat doet er nou niet toe. Dus dat onthoud ik, want het was een slechte collecte. Dat begrijpt u nou natuurlijk. Ja, maar... Allemaal onzin, hè? Ja. Ik heb de verkeerde plaats gecollecteerd, zeker, hè? Ja. Nee, het zit wel goed daar. Laat maar zitten. Maar wat ik maar bedoel te zeggen, dat wij zeggen ook gewoon Nederland heeft, en we bedoelen maar die 11 man, met wie we overigens persoonlijk geen enkele binding hebben. Maar we beschouwen hen de vertegenwoordigers van Nederland voor die gelegenheid. Hè? Hoe dwaze gelegenheid het dan misschien ook is. In uw ogen, in de mijne niet hoor, maar goed. He, maar dat, zo zit het nou eenmaal. En als Israël het evangelie predikt, kan dat gebeuren door bijvoorbeeld 12 apostelen. Nee, dat gebeurde in het verleden. Toen werd door Israël ook het evangelie gepredikt aan de heiden. Maar het waren maar 12 apostelen. In de toekomst zijn het er 12 x 12.000. Het is precies hetzelfde principe. Zij vertegenwoordigen Israël. Goed. Dus Jacobs overblijfsel zal zijn te midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht. Het wordt niet van een man verwacht, het wordt niet van mensen, kinderen in het algemeen verwacht, maar het wordt verwacht van de Heere. En vandaar dat het hier zo staat. Het is overigens aardig dat dit vers natuurlijk toch ons herinnert aan Genesis 2, vers 5 en 6. Waar staat aan het einde van vers 5. Er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. Het zijn die woorden die hier in Micha min of meer worden aangehaald en een geestelijke toepassing krijgen, of een profetische, waarbij de dingen niet verwacht worden van de mens die zou komen, want ook voordat de mens er was, bracht de aarde wat voort. Omdat er namelijk dauw was, en die dauw is een beeld gewoon van het woord van God. In on...
Hè?
Jawel, het is wel hetzelfde als damp. De dauw is een damp. Jazeker wel. Of een mist. Hè? En de gedachte is dus dat voordat de mens er was, bracht de aarde ook voort omdat de Heer gesproken had. Dat kan ook niet anders, want op de derde dag van Genesis 1 staat dat de aarde voortbrengen, sterker, dat de aarde overvloedelijk voortbrengen, terwijl de mens pas verscheen op de zesde dag. Dus dat klopt in ieder geval. Ook voordat de mens verscheen, bracht de aarde voort. Maar dat brengt voort door het woord van God. En die gedachte wordt hier in Micha 5 kennelijk aangehaald, waarbij het beeld van die dauw van het woord van God wordt toegepast op Israël, waarbij Israël het woord van God zal prediken. En wij weten dan dat dat meer speciaal dan gebeurt door die 144.000. Men verwacht het niet van een mens of van mensenkinderen, maar men verwacht het van de Heer. Uit het verband van het vers, let wel, uit het verband van het vers blijkt wie die man zou zijn waarop men niet wacht. Waarop men helemaal niet zat te wachten. Die man is gewoon Nimrod uit het voorgaande vers. Oftewel het beest. De koning van Babel dus. De laatste Nimrod. Want daar wordt het heil verwacht van een mens, die dan ook gepredikt wordt. U weet wel, want er werd gesproken ook in die dagen door het lam, met die, het beest wat eruit zag als een lam, maar het sprak als de draak. Het tweede beest uit Openbaring 11. Nee, Openbaring 13, sorry. Dus er wordt dan ook een boodschap gepredikt. En er worden ook tekenen en wonderen gedaan bij die gelegenheden enzovoorts. Maar hier gaat het erom dat volkeren gezegend worden, omdat ze niet op die man, die Nimrod, wachten, maar integendeel omdat ze luisteren naar het woord van God, zoals het gepredikt wordt door Israël. Is dat duidelijk? Verwachten. Verbijden is verwachten. Ik verbijt, jij verbijt met DT, mijn korte ei, dus inderdaad.
Het is niet hetzelfde verbijten als bij de
Nee, dat is verbijten met een lange ei en een T. Dat is verbijden met een korte ei en een D. Ja, nee, dat geeft niks. Maar verbijden is verwachten. Het heeft iets met tijd te maken. Zo, je bijt uw tijd. Maar dat is ook niet met een lange ei en een T. Dan moet je op je horloge kouwen. Dat doen we niet. Hè? Nee, het is verwachten. Dat was... En dus is het hetzelfde als dat wachten. Dat staat er ook. Hè? Als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verwacht of verbijt. En die man en die mensenkinderen, dat is ongetwijfeld het beest en degene die zijn teken dragen enzovoorts. Maar degene die gezegend worden, zijn het overblijfsel en ze worden gezegend via het overblijfsel van Israël. En het leuke is natuurlijk dat die 144.000 die dat Israël vertegenwoordigde ook een teken dragen. Maar dat is het teken van de zoon des mensen uiteraard. Het overblijfsel van Jacob, het staat er nog een keer achter, even 7. Hè? Ja, inderdaad, dat heet dat, ja. Ja, het overblijfsel van Jacob. Toch dus, hè. Het overblijfsel van Jacob, niet Israël, wat staat de kerk. Het overblijfsel van Jacob staat er. Dat is Israël natuurlijk, begrijp me goed. Maar het is wel degelijk het natuurlijke Israël. En dan moet u me weer goed begrijpen. Het natuurlijke Israël is hier wel degelijk een wedergeboren Israël. Maar het is Israël niet alleen in overdrachtelijke betekenis, maar wel degelijk ook in de letterlijke betekenis, namelijk in het letterlijke zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Oftewel, het is inderdaad een volk op aarde. Ja, het overblijfsel van Jacob, de term overblijfsel zou ontleend zijn natuurlijk aan Jesaja, die ook in die dagen die term gebruikt. Ze waren tijdgenoten zoals bekend, dus Micha zal wat van Jesaja geleerd hebben, denk ik. Of andersom. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van de heidenen. In vers 6 staat volken, in vers 7 staat heidenen. In vers 6 staat volken, omdat dat menigten kunnen zijn zelfs van Israël zelf. Maar de term heidenen is uitdrukkelijk een term ter aanduiding van niet-Israëlieten. Dus inderdaad de heidenen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw. Dat is een ander woord voor leeuw gewoon, hoor, wat hier gebruikt wordt. En dat vertaalt men dan maar met jonge leeuw, omdat wij maar één woord voor leeuw hebben. Maar het Hebreeuws heeft de meerdere. De vertalers lossen dat op door wat bijvoeglijke naamwoorden erbij te bedenken. In dit geval is de leeuw dan ineens jong. De andere gelegenheid is hij oud. Ja, men bedenkt er een term bij. En sommigen denken dan dat het Hebreeuws verschillende woorden heeft voor een jonge leeuw, een oude leeuw, een leeuw van middelbare leeftijd. En, kortom, noem maar op, hè. Het wordt niet onderscheiden. Er zijn gewoon... Er wordt niet... Het wordt niet... Niet onderscheiden. Het wordt niet onderscheiden. Integendeel, er zijn gewoon meerdere woorden voor hetzelfde ding. Waarom is dat zo? Ja, hoor eens. Als u op de Nederlandse taal daar de antwoorden voor weet, dan zal ik u ze geven over het Hebreeuws. Eerder niet. Waarom zijn er verschillende woorden voor een stoel? Als u daar nou een antwoord op weet, zal ik u vertellen waarom het Hebreeuws meerdere woorden heeft voor een leeuw. Hè? Bijvoorbeeld, hè. Ja. Dat is nou eenmaal een normaal taalkundig gegeven dat meerdere woorden zijn ter aanduiding van hetzelfde. En hoe het zo gekomen is en waarom het is, dat doet niks te zaken. Het is, eigenlijk is het gewoon een vraag die helemaal niet de zaken doet. Omdat het uitgaat van de gedachte dat de taal wiskunde is, waarbij maar één formule van toepassing is en die twee verschillende. En zelfs dat is in de wiskunde niet altijd correct. Dus ik hoef dat gewoon niet te verklaren. Dat is eigenaardig trouwens, daar ga ik dus gewoon even op in. Hè. Dat is eigenaardig trouwens dat wij altijd verondersteld worden verklaring te geven voor Hebreeuws taalgebruik, terwijl dezelfde vragen gesteld kunnen worden over het Nederlands en daar weet niemand een antwoord op. Hè? En zo heb je het verhaal over dat wereldbeeld wat wij wel eens hanteren. Daar worden wij geacht overal op alle problemen een antwoord te hebben. Terwijl diezelfde mensen die de vragen stellen het antwoord ook niet hebben op de problemen die er bestaan in verband met het algemeen aanvaarde wereldbeeld. Maar dat geloven ze wel. Nou, zodra ze daar alle vragen over kunnen beantwoorden, zal ik alle vragen beantwoorden over het wereldbeeld wat ik u altijd voorhoud. Hetzelfde geldt voor het Nederlands. Als u het antwoord weet op de vragen met betrekking tot de Nederlandse taal, zal ik u de gelijksoortige antwoorden geven op de vragen van het Hebreeuws. En die kans dat het ooit gebeurt, acht ik nihil. Ja. Goed, dus dan gaan we weer verder. Een oude leeuw, een jonge leeuw, een leeuw, er zijn gewoon verschillende woorden voor leeuw. Zo heeft de Bijbel ook verschillende woorden voor springhaan, minstens 4. En die staan allemaal achter elkaar in Joël. En dus heeft men gedacht er allemaal verschillende Nederlandse vertalingen voor te moeten geven. Een rups, en een worm, geloof ik, en een kever, en natuurlijk een springhaan of zoiets. Maar het zijn gewoon springhanen. Toen was er weer iemand die zei, dat is de aanduiding van verschillende fasen uit het bestaan van de springhaan, die inderdaad verschillende fasen kent. Maar dat kan niet, want ze kwamen allemaal gelijktijdig aanvliegen, dus het is allemaal dezelfde fase van de springhaan. Daar hoef je helemaal niet veel van te weten, hoor, van natuurkunde, om dat te kunnen begrijpen. Ja, het was een springhanenplaag. Die komen heus allemaal in dezelfde fase van hun bestaan, want in diezelfde fase beginnen ze allemaal te zwerven. Uiteraard. He? Dus is het dezelfde fase uit het bestaan van dit insect. Ze komen heus niet in het stadium van de larven. Nee, dan hebben ze geen vleugeltjes, kunnen ze niet vliegen, dat is heel zielig. Ik kan het ook niet trouwens. Maar, goed, maar hè? Dus daar kan het niet op slaan. Dat zijn vier woorden voor dezelfde fase van hetzelfde beest. En waarom vier woorden? Omdat die woorden beschrijvend zijn voor wat ze doen. Kaalvreten namelijk, onder andere. En daar zijn dus verschillende woorden voor. Dus zeg nou niet, waarom zijn het dan vier woorden? Gewoon, die woorden zijn beschrijvend voor wat die beesten doen. Bovendien, een klein beetje poëet mag toch dit principe wel begrijpen. Goed, nou dan laten we dan weer bij. Er staat dus als een leeuw onder de beesten des wouds of als een jonge leeuw onder de schaapskudde. Dat maakt weinig verschil. Er blijft een leeuw. Het zijn twee verschillende woorden voor leeuw. En of die jong of oud is, dat maakt helemaal niks uit. Dat is ook uit het woord niet op te maken overigens. Een leeuw. Maar er wordt gesproken dus over de leeuw te midden van verschillende soorten dieren. Namelijk, de beesten des wouds zijn wilde dieren. En de schaapskudden zijn uiteraard tamme dieren. En de gedachte is dan, Israël zal zijn als een leeuw. Te midden van de volkeren, of die nou wild of tam zijn, dat maakt niks uit. Namelijk, die volken zullen aan Israël worden onderworpen. Want in vers 6 gaat het over de prediking door Israël aan de volkeren. En in vers 7 gaat het om de onderwerping aan Israël en ook door Israël van de volkeren. Dat wil zeggen, in vers 6 luisteren de volkeren naar het evangelie zoals door Israël gepredikt wordt. In vers 7 worden de volkeren onderworpen aan Israël, dat ten strijde trekt. En in de praktijk is het verschil heus niet zo groot. Want in de praktijk trekt Israël ten strijde door het woord van God. Want het zwaard wat men hanteert is uiteraard het zwaard des geestes. Oftewel het geestelijk zwaard. En dat is het woord van God. Oftewel, de volkeren zullen aan Israël worden onderworpen door het woord van God. Dat inderdaad door Israël gepredikt wordt. En voor degenen die het woord geloven is het een prettige zaak. Voor degenen die het niet geloven is het geen prettige zaak. Want ze zullen door hetzelfde woord veroordeeld worden. Dus, vers 6 gaat over prediking. Vers 7 gaat over onderwerping. Maar in de praktijk gaat het over hetzelfde. Dat mag je ook verwachten, want deze versen staan vol met parallelismen. Steeds hetzelfde, herhaald. In vers 6 is dat zo. Het is als de dauw van de Heere, als droppelen op het kruid. Dat is hetzelfde uiteraard, dauw of droppelen. En het wacht naar geen man, het wacht ook niet naar mannen, oftewel zonen van de mannen. Dat is ook een synoniem parallelisme uiteraard. En in vers 7 weer hetzelfde. Weer de heidenen. Eerst heidenen. Onder de heidenen en in het midden van vele volken. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Een leeuw onder de beesten des wouds of een jonge leeuw onder de schaapskudde. Gaat om precies dezelfde gedachte. En het wordt nog verklaard ook. De welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Oftewel, er is niemand die tegen dat Israël op kan. Omdat het optreedt in de kracht des Heren uiteraard. En met de kracht van het woord. Nee, weet u nog goed, met de twee getuigen was. Dat is jaren daarvoor natuurlijk. Dat was in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Maar er waren in plaats van 144.000 nog maar twee getuigen. En er werd ook gezegd dat ze hun tegenstanders zouden vervloeken, of hoe heet dat? Hoe staat het ook weer? Ze ademen ze gewoon in het gezicht nadat ze Chinees gegeten hebben, geloof ik. Nou goed, zoiets. Hoe staat het ook weer? Er staat gewoon in Openbaring 11 vers 5. Zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Ja, dat bedoelde ik natuurlijk. Een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Nou, als hetzelfde ook gebeurt bij de 144.000. Ja, dat is overdrachtelijk uiteraard. Hè? Maar als hetzelfde gebeurt bij de 144.000, betekent het inderdaad dat ze door het woord van God vervloekt worden, deze tegenstanders. En het woord van God is weer een zwaard, zodat het inderdaad klopt. Ja, het gaat om een zwaard. Alleen in Micha 5 vers 7 wordt Israël dan vergeleken met een leeuw die inderdaad de schaapskunde verstoort. Oftewel, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Niemand zal tegen dat Israël op kunnen. En dat blijkt ook wel, want uiteindelijk trekken de legers van Babel op tegen dat Israël. Maar die legers komen om in Armageddon. Het bekende verhaal. Want, vers 8, uw hand, de hand van Israël dus, uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartij dus. Want Israël was altijd laag, maar zal verhoogd worden. Zoals we er straks lazen, bijvoorbeeld in Jesaja 40, troost, troost mijn volk. Het nederige zal verhoogd worden, de dalen zullen bergen worden. Oftewel, uw hand zal verhoogd worden, of zijn, boven uw tegenstanders, wederpartij dus. En al uw vijanden, of namelijk, of want, kan ook, want al uw vijanden zullen uitgeroeid worden, zoals de leeuw zijn tegenstander uitroeit. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen, ik zal de steden uw lands uitroeien, en ik zal uw vestingen afbreken, en ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En zo gaat het verder. De gedachte daarbij is dat hier verklaard wordt, namelijk vanaf vers 9, hoe het komt dat Israël ineens verhoogd zal worden. Dat hun hand zal verhoogd zijn boven hun wederpartij dus, en dat al hun vijanden zullen uitgeroeid worden. Hoe komt dat? Wel, omdat uit Israël zal verdwenen zijn al uw paarden, staat er. Niet dat de Heer wat heeft tegen paarden in het algemeen, maar paard is een teken van verhoging. En in dit geval dus blijkbaar, want uit het verband blijkt dat, is het een beeld van de hoogmoed van Israël zelf, van het natuurlijke Israël, van Jacob dus. Maar de Heer zegt, ik zal uw paarden uit het midden van u uitroeien. Ik zal uw wagenen verdoen, want paarden en wagens zijn een beeld van majesteit. Maar dat wordt weggenomen, althans waar het natuurlijke Israël betreft. En ik zal de steden uw lands uitroeien, zodat u maar ziet dat diezelfde gedachte verder bevestigd wordt. De steden uw lands zal ik uitroeien, oftewel ik zal uw vestingen afbreken, want dat is uiteraard weer hetzelfde. Net zo goed als het uitroeien van de paarden hetzelfde is als het verdoen van de wagenen. Want als er geen paarden zijn, dan heb je aan de wagens ook niks. En andersom. Dus hetzelfde. En steden en vestingen is hetzelfde. Dus inderdaad, het wordt uitgeroeid dan wel afgebroken. Want ook de stad is dan een beeld van de eigen hoogmoed, eigen kracht enzovoorts, waarbij je moet bedenken dat de vestingen, oftewel de sterkten, oftewel de steden, in die dagen een belangrijke rol spelen, al was het maar omdat ze zo uitdrukkelijk in Daniel 11 genoemd worden. De sterkten, dat zijn de grote steden, fortificaties, waarin de macht van het beest gevestigd zal zijn. Het beest dat dan ook wordt aangeduid als de god Ma'uzim, oftewel de god der sterkten. Er zijn ook allerlei wilde theorieën over in omloop. Maar de god der sterkte is gewoon de god van al die steden waarin zo'n beeld is opgericht. Maar die steden van Israël worden verwoest. Jeruzalem uiteraard ook. Ik zal de steden uw lands uitroeien, ik zal uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En die toverijen zullen profeten zien, in ieder geval te maken hebben met de tekenen die gedaan worden door het beest uit Openbaring 13. Maar verder met afgoderij in het algemeen natuurlijk. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. Dat zijn, het woord zegt het al denk ik altijd als ik het woord lees. Zo'n vreemd woord, hè. Er zijn zulke vreemde mensen ook die ermee worden aangeduid. De waarzeggers. Hè? Ja. Wat heeft met waarzeggerij, met spiritisme eigenlijk in het algemeen te maken? Hoewel het heel moeilijk wordt om het begrip nauw te omschrijven. Maar het is gewoon een brede aanduiding van afgoderij gewoon. Ja, dat weet ik wel, maar goed. Maar ons woord goochelaar heeft niet de betekenis van ons woord guichelaar. Hoewel het, daar heb je het nou, hè. Hoewel het etymologisch volstrekt hetzelfde is, heeft het in de taal een andere betekenis. Dat is waar ik altijd voor waarschuw, want als het in het Nederlands zo is, is het in het Hebreeuws ook zo. Dat woorden weliswaar gelijke oorsprong hebben, gelijke grondgedachten, maar dat ze toch verschillend worden toegepast. Dan moet je dus altijd verschrikkelijk mee oppassen. Een goochelaar is iemand die rare kunstjes doet. En een guichelaar is ook iemand die rare kunstjes doet, die een gewoon sterveling die begrijpt. Dat is alles, hè. Alleen bij goochelaar denken we aan variété. Aan iemand waarvan we weten dat we door hem bedrogen worden. En wij betalen hem daarvoor ook om dat te doen. Dat is het grote verschil. Nee, de meeste mensen betalen we daar niet voor, in het tegendeel. Maar die zijn goedkoper dus eigenlijk. Maar guichelaars zijn dus ook een soort bedriegers, die laten zich er ook voor betalen. Alleen in dat geval denken de mensen dat die luid de waarheid spreken. Dat kan ook, ja. Dat komt op hetzelfde neer. Het blijft wat moeilijk om deze woorden te definiëren. In de eerste plaats vanwege het Hebreeuws en in de tweede plaats ook vanwege de Nederlandse taal. Want je zegt nou wichelaar, maar het probleem is weer dat wichelaar, ik heb de indruk dat het ook hetzelfde woord is eigenlijk hoor. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat wichelaar, dat wordt door sommigen beschouwd als iets occults, het wichelen. En door anderen weer niet. Want bij ons in Nederland, Evangelisch Nederland, is wichelen occult. Maar tot mijn grote vermaak en verbazing, of hoe het maar heten mag, kwam ik eens een keer in contact met, het was een pianist trouwens, maar die kon op een gegeven moment weer eens niet spelen, omdat hij naar Afrika moest, naar een van die landen daar. Want die was ingenieur en die moest er helpen bij het maken van, bij het slaan van boorputten om water op te pompen voor landbouwprojecten, ontwikkelingshulp, en u kent het allemaal wel. Nou, die man die heb ik later gesproken toen hij weer terug was en weer piano speelde dus. En toen heb ik hem zo eens gevraagd hoe hij zich dan redde met al zijn moderne techniek en dat soort landen. Hij zegt, nou, dat is helemaal geen kunst. Je huurt gewoon een wichelaar en die zoekt even het water op, en dan heb je met al die berekeningen die je op de HTS geleerd hebt, heb je niks te maken. En het faalt nooit. Het gaat nooit fout. Terwijl de berekeningen en de, we noemen die jongens geologen en zo, dat gaat nogal eens, gaat wel fout, maar die wichelaars die weten dat precies te vertellen. Doet iedereen daar. Niet alleen de zwarte, maar ook de blanke. En die beschouwden dat helemaal niet als occult, maar als gewoon een gegeven. Dat per traditie doet men het hier met ingewikkelde berekeningen, is vrij kostbaar. Daar stuurt men iemand op stap met een wilgentakje, geloof ik. Ik weet het niet, ik heb het nooit gezien. Hè? Een soort van katapult, een veredeld soort katapult, ja, en die zoekt dan het water op. Bovendien, wat wil je nou nog meer? Ik heb olifanten gekend. Heb ik op de foto. Olifanten die inderdaad, dat zou inderdaad op de foto zijn. Olifanten die inderdaad ook water nodig hebben en die gewoon op de juiste plek een gat in de grond graven. En dan hebben ze water. En toen reden wij eens een keer dwars door een droge rivierbedding. En daar was ook in gegraven. En toen werd ons verteld, dat was gedaan door bavianen, geloof ik. Ja, apen dus, hè. Bavianen. En die deden dat ook, die groeven ook daar naar water. Dat heb ik die man gevraagd. En zitten ze er wel eens naast? Lukt het wel eens niet? Hij zegt nooit. Het is altijd raak. Hoe weten die beesten dat?